Allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op zaterdag 2 april, aanstaande zaterdag dus, wordt er een kinderappel gehouden door de HHJO in Sommelsdijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als je mee wilt, dan mag je nog opgeven bij juf Jacqueline. Volgende week zondag, 3 april, staat de dienst in de morgen in het teken van de afsluiting van het winterwerk. Dan is er na de dienst koffie drinken en voor de jongeren van de 11 plus en de 14 plus is er preekbespreking. En dat zal bij mooi weer plaatsvinden in de tuin van de pastorie. Dan is de activiteitencommissie bezig om de rommelmarkt te organiseren. In het kerkblad van deze maand wordt een verkeerde datum vermeld. De rommelmarkt zal op zaterdag 9 april gehouden worden. We horen graag of u kunt meehelpen om deze dag te laten slagen. En u kunt zich als medewerker opgeven bij Laura van Hemert. Op vrijdagmorgen is er de gebedskring en voor een ieder ligt de nieuwe kerkbode in de voorkerk. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De bergrede brengt ons vanmorgen bij het thema vasten. Vasten, dat helpt ons om ons hart op de Heere te richten en al onze kracht en hulp alleen van hem te verwachten. Daarom zingen we van Psalm 84, het derde vers: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, vers 3. gaan met elkaar luisteren naar de wet van de Heere. En daarna zingen we van Psalm 51 het tweede vers. Psalm 51 is door David geschreven na de zonde met Batseba. Toen hij daarop gewezen is door Nathan. En toen heeft hij gevast. Dus dit is een psalm die alles te maken heeft met vasten. Vasten gaat gepaard met schuldbelijdenis. Psalm 51 vers 2. Nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. willen deze dienst opdragen in gebed en ook voorbeden doen en dankzeggen met de heer J. van Dam. Hij is weer thuis uit het ziekenhuis om ook weer aan te sterken voordat de behandeling verder gaat. Laten we samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, wij zijn vanmorgen begonnen met het belijden dat onze hulp en onze enige verwachting alleen van U is. En wij bedoelen U daarmee te zeggen dat we zonder U niet kunnen. We bedoelen daarmee te zeggen, Heere, dat we heel veel in dit leven kunnen missen. Maar U kunnen we niet missen. Want in U leven wij. In U bewegen wij. Van U kregen we vanmorgen de energie weer om op te staan. Van U krijgen we elke ademteug. U geeft ons het dak boven ons hoofd. U geeft ons ons voedsel, onze auto, onze fietsen. Door U hebben wij onze smartphone, hebben we boeken, hebben we spullen. Alles in ons leven komt van U. U bent de grote schenker van al die gaven. En Heere, heel veel daarvan nemen wij maar gewoon voor lief. Wij kunnen zo gemakkelijk leven alsof al die dingen vanzelfsprekend zijn, alsof het van ons is en alsof wij er recht op hebben. En als we iets gaan missen, of als de dingen duurder worden, dan is het zo gemakkelijk voor ons om daarover te gaan klagen. Dan kunnen we zelfs opstandig worden als U iets van die dingen wegneemt. En Heere, misschien is het de afgelopen week bij ons ook wel zo geweest dat we ons over dingen geërgerd hebben die nu veranderen in de wereld. Over brandstofprijzen. Of wat dan ook, of dat U iets anders, misschien wel onze gezondheid, dat U daar iets van wegneemt in ons leven. En dat we door die tegenslag ondankbaar werden. Dat we begonnen te klagen. Heren, dan komt daar toch iets tot uitdrukking dat we eigenlijk ten diepste dan niet leven bij die belijdenis dat onze hulp en verwachting van U is. En dan willen we U daar vergeving voor vragen. U dat eerlijk belijden. En zeggen, Heren, breng ons terug op de plaats waar we geestelijk op onze plaats zijn. Dat we in alles met lege handen voor U staan en alles wat U ons daarin geeft met dankzegging aanvaarden. Heere, leer ons leven bij de belijdenis. Mijn hulp is van de Heere alleen die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Ja, Hij bewaart ook mij nog, ook ons nog. Want Heere, we kunnen een hele hoop missen, maar we kunnen U niet missen. En Heere, dan komt de vraag op, is dat zo bij in ieder van ons? Zeggen we dat inderdaad nu in ons hart mee, we kunnen U niet missen? Of gaat het bij velen van ons niet om uw gaven die we niet kunnen missen? En of dat nou van U komt of ergens anders vandaan, dat maakt even niet zoveel uit. Maar Heere, als U de gaven wegneemt, zijn we U dan ook kwijt? Of mag dan blijken dat we U vasthouden omdat U ons wel vasthoudt? Ja, Heere, hebben we het er ook voor over om gaven voor U af te zonderen? Om heel bewust dingen aan de kant te zetten om ons hart op U te richten? Heere, toets onze harten vanmorgen en help ons om onze harten op U te richten. Om onze kracht alleen bij U te verwachten. Heere, er is zoveel nood in de wereld. Er is zoveel nood ook in ons leven. En juist daarin is het zo nodig dat we niet onze eigen wegen gaan, onze eigen oplossingen verzinnen, maar het hart op U richten. En het van U verwachten en U om hulp vragen. En dan denken we aan de hele situatie van deze wereld. Dan denken we aan de leiders van deze wereld. Heere, we dragen ze aan U op. En we bidden U, leer hen ook bidden. en het van u verwachten. Heren, we zouden niet graag in hun schoenen staan. Geef ze toch wijsheid en inzicht om leiding te geven aan die vele crisissen die spelen in oorlog, in Oekraïne, de spanningen in het Midden-Oosten, de problemen die er aan het ontstaan zijn, of die er zullen ontstaan, wat de verwachting is rondom voedselvoorzieningen, de energiemarkt, de vele vluchtelingen die nu overal over Europa verspreid worden en op zoek zijn naar een veilig heenkomen. We denken aan arme landen die als eerste met de voedselproblematiek te maken zullen gaan krijgen in Afrika en in Azië. Maar ook hier in Nederland zijn gezinnen die het heel moeilijk hebben. Die niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Heren, in al die dingen is onze verwachting alleen van u. En toon ons waar wij daarin kunnen bijdragen door onze gebeden, door onze gaven. Heren, we denken ook aan de geestelijke nood. Als afgelopen week een rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau daar gepubliceerd is, waarin naar voren kwam dat er steeds minder mensen zichzelf gelovig noemen in Nederland. De gelovige meerderheid is weg. De tijd van de christelijke natie die wij waren, die is voorbij. Er zijn zoveel om ons heen die nergens meer zijn opgegroeid als het gaat om een christelijke opvoeding. Die niet gedoopt zijn. Die nooit in de Bijbel gelezen hebben. Misschien zelfs nooit een Bijbel in handen gehad. Die vreemd zijn aan het evangelie. Heren, we komen ze tegen achter die cijfers. In zo'n rapport zitten mensen, zitten zielen. Die zonder u, zonder uw hulp en zonder de verwachting op u verloren zijn. En heren, we komen ze ook tegen in onze omgeving. Misschien wel heel dichtbij. In het eigen gezin, in de familiekring, onder vrienden. Misschien wel is het wel die zuster die ons elke dag komt helpen in de zorg. Om onze kousen aan te doen of wat dan ook. We komen ze allemaal tegen, de mensen die van u vervreemd zijn of nog nooit van u gehoord hebben. O Heren, zonder u zijn ze zonder hoop, zonder hulp, zonder redding, verloren in hun zonde. We bidden u, Vader, geef ons de vrijmoedigheid en de bewogenheid om het evangelie aan hun op een heel eenvoudige wijze te vertellen. En zegent u het evangelie. Laat het uitgaan. En roep mensen tot de dienst van het evangelie, in zending en evangelisatie, als predikers, als predikanten. Roep ze ook onder ons. Heere, geef ons allen die bewogenheid met verloren zielen. Dat de nood, de geestelijke nood, ons zo diep raakt, dat wij ons hart op u richten en u zullen bidden en smeken om die mensen om ons heen. Heere, laat ons er niet aan gewend raken dat dit nou eenmaal zo is. Maak onze stugge harten zacht en richt ze zelf op u. Heere, geef ons een bewogenheid in alle nood, ook de grote nood in de wereld. Dat we ons bewust zijn van de grote gave die u ons nog geeft. Dat wij hier in vrede en in veiligheid mogen leven. Maar geef dat we dan daarin niet ons hart sluiten voor hen die het zoveel moeilijker hebben dan ons. En Heren, zo richten we ons op u. En zo mogen we toch ons hart voor u uitstorten. En dat doen we ook voor de familie van Dam. We willen u dankzeggen dat de Heer van Dam weer thuis mocht komen. Maar Heren, hij is zo verzwakt. Door de hele behandeling. Het moet nu verder uitgesteld worden. En Heren, wil hem en zijn vrouw gedenken. Ook als ze allebei corona hebben. Wil geven dat ze zullen aansterken. En wil geven dat juist die hoop die ze op u hebben niet beschaamd zal worden. Dat ze de hulp en de verwachting op u mogen stellen. Heren, zo bidden we u dat voor ons allen. En we kijken er naar uit, heren, wat u ons vanmorgen ook weer te zeggen heeft. Open uw woord voor ons. Ja, spreek tot ons. Want uw kinderen luisteren. Dat bidden we van u. In Jezus' naam. Amen. We openen onze Bijbel met twee schriftlezingen uit het Matthäus-evangelie. En allereerst Matthäus 3, vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 4, vers 4. Dat is de doop van de Heer Jezus. En daarna de eerste verzoeking in de woestijn. Dus Matthäus 3, vanaf vers 16 is onze eerste schriftlezing. En Jezus, gedoopt zijnde, is meteen opgeklommen uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemel zei, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zei, indien u Gods zoon bent, zeg dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het zesde hoofdstuk van Matthäus, waar we aangekomen zijn in de behandeling van de bergreden bij vers 16, Matthäus 6, vers 16 tot en met 18. Het Onze Vader, dat laat ik rusten, dat komt bij de behandeling van de catechismus aan bod. Dus we zijn nu bij Matthäus 6, vanaf vers 16 tot en met 18. En wanneer u vast, toon geen droevig gezicht zoals de geveinsden, zoals de huichelaars. Want zij mismaken, dat wil zeggen, zij vervormen hun aangezichten, opdat ze door de mensen gezien mogen worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het door de mensen niet gezien worden als u vast, maar door uw Vader die in de hemel, die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover. Wij gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 42, de versen 1, 3 en 6. De psalm die gaat over het hongeren en dorsten, dat wil zeggen het verlangen naar God. Psalm 42, vers 1, 3 en 6. Psalm 143, vers 6 en 7 zingen we straks in antwoord op de prediking. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dor en dorstig land. Psalm 143, vers 6 en 7, het amen van de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmorgen brengt de bergrede ons bij een onderwerp dat, denk ik, bij de meeste van ons heel ver weg staat. Vasten. Vasten, het Griekse woord, betekent niet eten. Je eten en je drinken voor een bepaalde tijd aan de kant zetten. Nou is er denk ik niemand van ons die geregeld as op zijn hoofd strooit en in zijn gezicht smeert. En ik ben op de markt nog nooit iemand tegengekomen die loopt in een ruwe mantel en een droevig gezicht om daarmee de aandacht te trekken, zodat iedereen het opmerkt en tegen elkaar zegt: jongen, kijk, hij heeft vandaag zijn vaste dag. De dag dat hij niets eet of drinkt. Dat komen we niet tegen. Maar dat is wel de situatie waar het in onze tekst over gaat. De farizeeërs die zijn gewend om 2 keer per week te vasten. En dat deden ze op de dagen dat de markt was in Jeruzalem. En dan liepen ze over de markt in hun vaste gewaad. Met hun gezicht lelijk gemaakt met as. Zodat iedereen het zag. Ze zijn aan het vasten. Maar als ik hier vanmorgen zou vragen, steek uw hand eens op, wie vast er wel eens? Wie laat zijn eten en drinken een dag of meerdere dagen staan om stil te worden voor de Heere? Dan denk ik dat het er maar weinig zijn. Maar als ik zou vragen vanmorgen, wie van ons heeft er moeite mee om in dit jachtige leven, dit hele jachtige bestaan van ons, om zijn hart op God te richten? Om stil te worden. Wie van ons wordt zo vaak afgeleid en is met allerlei andere dingen bezig en komt er niet toe om zijn hart op God te richten? Dan zouden er, denk ik, misschien wel veel meer handen de lucht in gaan. Nou, de Bijbel geeft ons een manier om ons hart op God te richten. En dat is vasten. Vasten helpt je om je hart op God te richten. Dat is het thema van de preek vanmorgen. Vasten helpt je om je hart op God te richten. Het is een teken in de eerste plaats van verootmoediging. Vasten is in de tweede plaats een teken van belijdenis van zonde. In de derde plaats, vasten is een teken van vertrouwen in gevaar. En in de vierde plaats, vasten is een teken van toewijding aan de Heere. Dus vasten helpt je om je hart op God te richten. Het is een teken van verootmoediging, van belijdenis van zonde, van vertrouwen in gevaar en van toewijding aan de Heere. Dus allereerst een teken van verootmoediging. Gemeente, ik heb zo'n gebedsapp op mijn telefoon van de stichting, voor de stichting De Ondergrondse Kerk. En elke dag komt er een gebedspunt binnen voor een christen of een gemeente of een ander onderwerp van de vervolgde kerk om voor te bidden. En afgelopen dinsdag was dat het gebedspunt voor de voorganger Alexander Glushko. Dat is een voorganger van een gemeente in de Oekraïnse stad Mariupol. Hij was in zijn huis gearresteerd door de Russen. Is gevangen genomen en zijn familie mag hem niet bezoeken. Dat bericht, dat raakte mij. Het kwam even heel dichtbij. En ik zat me van de week te bedenken, hoe zou dat nou gegaan zijn daar in die gemeente? In die belegerde stad. Hoe zijn ze vanmorgen samengekomen, zo zonder hun voorganger? Wat zouden ze zijn gaan doen? 1 ding weet ik zeker, ze zijn gaan bidden. En misschien zijn ze ook wel gaan vasten. Misschien hebben ze tegen elkaar wel gezegd van de week: dit is zo'n groot probleem. Wij zijn in zulke grote nood. Wij gaan op onze knieën in het gebed en we gaan vasten. We zetten ons eten en drinken aan de kant en we gaan bidden. Waarom zou je in zo'n situatie, jongens en meisjes, nou gaan vasten? Wat heb je daaraan? Nou, als je vast, dan laat je iets van je hart zien aan de Heere. Kan dat eigenlijk? Kan je iets van je hart laten zien aan de Heere? Ja, dat kan, want als iemand huilt, dan zie je ook iets van zijn hart. Dan weet je, die persoon heeft verdriet. Dat is aan hem te zien. Dan zie je aan de buitenkant wat er van binnen gebeurt. Nou, vasten is ook zo. Je laat aan de Heere zien, Heere, er is iets aan de hand in mijn hart. En wat is er met vasten aan de hand in je hart? Ben je dan blij? Is er vreugde? Nee, tegenovergestelde. Er is verdriet. Er is rouw. Er zijn zorgen. Je laat met vasten zien, mijn hart treurt ergens om. En niet zo'n klein beetje ook. Gemeente, heeft u een bepaald verdriet in uw hart? Heb je ergens heel veel verdriet over? Iets waar je totaal geen invloed op hebt. Is er misschien een grote nood in uw leven? Iets wat u aangrijpt? Misschien legt de Heere het vermogen in je hart om te gaan vasten ervoor. Om een kind dat helemaal de verkeerde kant uit gaat. Om een vriend die totaal onbereikbaar lijkt voor het evangelie. Vanwege de situatie in de wereld. Misschien heb je ook wel zo'n gebeds-app en voel je terwijl je die gebedspunten leest de schaamte, want ik ga hierna gewoon weer verder met mijn eigen leven. Misschien denk je wel, misschien moet ik eens mee gaan vasten met die broeders en zusters die in nood zijn. In de Bijbel kom je heel wat mensen tegen die vasten. En als er gevast wordt, dan wordt er ook altijd gebeden. Bij vasten zet je als het ware een dikke streep onder je gebed. Je hebt een bepaald gebed, een bepaald verlangen en je vindt het zo belangrijk dat je zegt, hier zet ik mijn eten, mijn drinken voor aan de kant. Of iets anders wat tot mijn dagelijkse levensbehoeften behoort. De nood is zo groot, het is veel belangrijker dan al die andere dingen van mijn leven. Vasten is dan een teken van verootmoediging, dat je jezelf klein maakt. Een manier om te laten zien, op al die dingen heb ik eigenlijk helemaal geen recht. Je maakt jezelf klein voor God en zegt, Heere, ik heb niets verdiend, maar toch bid ik heel ernstig voor deze situatie. Ik kom tot u, want ik kan naar niemand anders toekomen met dit probleem dan bij u. Ik laat hier zien, Heere, in mijn hart is een honger, is een dorst naar u. Want u bent de enige die kan helpen. Zo is vasten een teken van verootmoediging. En vasten is ook een teken van schuldbelijdenis. Dat valt eigenlijk onder de verootmoediging. Net als die andere drie die er nog komen in de tweede, derde, vierde gedachte. Verootmoediging is eigenlijk het overkoepelende wat je laat zien. Dat is de hele eigenschap die naar voren komt bij alle soorten vasten. Dan heb je verschillende soorten vasten. En vasten is ook een teken van schuldbelijdenis. Want we komen vasten in de Bijbel heel veel tegen, maar er is maar één moment dat de Heere voorschrijft dat Israël moet vasten. En dat is op één dag van het jaar, dan wordt het hele volk opgeroepen om niets te eten, niets te drinken en dat is de grote verzoendag. Op de grote verzoendag moet heel het volk samenkomen bij de tabernakel, later bij de tempel, dan worden daar twee bokken gebracht en met die twee bokken wordt een ritueel uitgevoerd. Op die ene bok worden alle zonden, alle ongerechtigheden, alle misdaden van het volk gelegd. En die bok die wordt geslacht als offer voor de zonde. Die bok die staat daar symbool voor iets, namelijk de zonde verdient de dood. En die dood die wordt voltrokken aan iemand die in mijn plaats moet gaan staan. Een plaatsvervanger. Niet het volk moet sterven, maar die bok sterft. En op die tweede bok worden weer alle ongerechtigheden beleden. Terwijl de hoge priester zijn hand op zijn kop legt. En dan wordt er iemand uitgekozen uit het volk en gezegd, jij moet die bok meenemen en ver weg buiten het kamp, buiten het lege kamp brengen. Zodat hij nooit meer terug kan komen. Dat is een tweede symbool, dat de zonden zo ver weg worden gedaan. Die bok komt nooit meer terug, die schuld wordt je nooit meer aangerekend. Juist bij dat feest, het feest waar de zonden beleden worden en waar de zonden vergeven worden, zegt God, op die dag moet je vasten. Als teken van verootmoediging en schuldbelijdenis. Je maakt jezelf klein, omdat God je zonden verzoent en vergeeft. En waarom moeten ze juist dan vasten? Omdat het helpt om je hart op God te richten als je je zonde beleidt als je vast. Dat is dus de enige keer dat de Heere het gebiedt. Maar het gebeurt veel vaker in de Bijbel. We zien allerhande mensen in de Bijbel vasten, juist ook in combinatie met schuldbelijdenis. Denk aan David, waar we van gezongen hebben met Psalm 51. David in 2 Samuel 12 heeft gezondigd. Door met de vrouw van Uria te slapen en Batsheba zwanger geworden. Heeft een zoontje gekregen. En dat jochie wordt ziek. Dat jochie wordt ernstig ziek en David bidt voor dat jongetje. En dan staat er, hij vastte zeer streng. David zonderde zich af. En hij at niet en hij dronk niet 7 dagen lang. En dan staat erbij, hij zocht God voor dat jongetje. David laat met zijn vasten aan de Heere zien, Heere, het is niet zomaar een gebed dat ik doe voor mijn zoon. Het is een gebed vanuit een diepe nood, veroorzaakt door mijn eigen schuld. David maakt zich letterlijk heel klein, dat is verontmoediging, je heel klein maken. En dat komt op allerlei manieren tot uitdrukking. Hij doet geen nieuwe kleren aan, 7 dagen lang. Hij wast zich niet, hij eet niet en hij huilt. David zei bij zichzelf, wie weet, als de Heere mij zo ziet dat het me echt ernst is, is die me genadig. Zodat het kind in leven blijft. Ziet u, vasten is bij David een teken van verootmoediging. Hij beseft dat hij alleen maar op Gods genade is aangewezen. Hij heeft geen rechten en het gaat gepaard met belijdenis van zonde. Want in die tijd heeft David Psalm 51 geschreven. Misschien wel in die 7 dagen dat hij zo vastte. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen misdreven. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. En ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Stel nou dat David, terwijl hij zo met de Heere spreekt, gewoon aan tafel was gaan zitten en die koninklijke maaltijd gegeten had. Dan zeg je bij jezelf, ja, daar klopt iets niet. Het ene moment zo diep je schuld belijden en het andere moment feestelijk eten. Dat past niet bij elkaar. Nee, als je jezelf klein maakt voor God, dan hoort daar juist geen feestmaaltijd bij. Dan hoort daar vasten bij. Dan laat je zien wat er in je hart leeft. Ik heb het niet verdiend dat die jongen blijft leven, want ik heb gezondigd. David heeft gezondigd en hij zit op de puinhopen van zijn eigen verkeerde keuzes. En dat zet hem letterlijk en figuurlijk helemaal stil. En misschien is dat bij iemand hier vandaag ook wel het geval. Dat je op de puinhopen van je zondige leven zit. Je leven hangt aan elkaar van verkeerde keuzes. En het valt allemaal volkomen buiten je macht om dat weer goed te maken. En je hebt mensen enorm veel pijn gedaan. En je hebt de Heere verdriet gedaan. En je hebt een schade veroorzaakt die onherstelbaar is. Want je bent voor je eigen geluk en voor je eigen genot gegaan. En je hebt een spoor van ellende achter je gelaten. En je weet, je kan het niet meer goed maken. En je weet niet welke kant uit. Ga naar de Heere. Want de weg van verootmoediging is altijd open. Maak jezelf klein. En laat aan de Heere merken dat het je ernst is. Misschien wel door te vasten. Door te vasten toon je de oprechtheid van je schuldbelijdenis. En dan mag ik u vanmorgen verkondigen, dan mag ik jou verkondigen. De Heere zal je genadig zijn. Het kan zijn dat niet alles weer hersteld wordt. Het kan zijn dat je met bepaalde gevolgen moet blijven leven. Ja, dat is waar. Want we kunnen niet alles terugdraaien, maar er is wel vergeving. Vergeving en herstel in de weg van verootmoediging. Zo leert Davids voorbeeld ons dat vasten helpt om je hart op God te richten in schuldbelijdenis. Brengt ons bij de derde gedachte. Vasten is een teken van vertrouwen in groot gevaar. Een voorbeeld daarvan is Esther. Haman heeft die wet laten afkondigen waarin staat dat alle Joden uitgeroeid zullen worden. Het doodsvonnis is getekend. Je moet toch ook aan deze tijd denken. Aan die situatie in Oekraïne, in die belegerde steden. Wat moeten die mensen denken? Ons doodvonnis is getekend. Wat zegt het voorbeeld van de Joden in Esther ons? Wat doen de Joden? Er was grote rouw. Ze hadden verdriet. Ze scheuren hun kleren als een teken daarvan. En ze gaan in zakken als ze doen een rouwgewaad aan. Ze strooien aarde en as op hun hoofd, in hun gezicht. En je ziet meteen, hun hart is vol van verdriet vanwege dat grote gevaar wat eraan komt. En ze richten daar in dat gevaar hun hart op de Heere. En zo gaat Esther het ook afkondigen. Ga voor mij vasten, want ik ga naar de koning. 3 dagen en 3 nachten niks eten en drinken. En je ziet het vaker gebeuren in het Oude Testament. Als Israël wordt aangevallen door vijandige legers. In de tijd bijvoorbeeld van koning Jozefat. Moabieten en Amorieten. Die trekken op tegen het koninkrijk Juda. En een ontzettend grote legermacht komt op hen af. En Jozefat wordt bevreesd. Maar hij kent de Heere. Hij weet, de Heere kan ons helpen. En hij roept een vaste tijd uit in Juda. Hij roept het volk bijeen bij de tempel en roept de Heere aan in gebed. En de Heere heeft op een wonderlijke manier verlost. De Heere zorgde ervoor dat die Amorieten en die Moabieten in verwarring kwamen. En dat ze elkaar gingen aanvallen. En zo heeft de Heere geantwoord op het vasten en bidden van zijn volk. Je kunt dat lezen in 2 Kronieken 20. De Heere redt degene die in de grootste nood hun hart op de Heere richten en op hem vertrouwen. En zo zien we, vasten helpt je om in gevaarlijke situaties je hart op de Heere te richten en je vertrouwen op hem te stellen. Want wie vast, die richt zijn hart op God en die denkt, God is mijn schild, God is mijn beschermer, de Heere is mijn bewaarder, mijn hulp is van de Heere alleen. Kunnen we daar iets van leren? Ik denk het wel. Vasten is natuurlijk helemaal geen verplichting. Het is geen nieuwe wet die ik vanmorgen aan u opleg. Maar het kan ons wel ontzettend helpen. Als je merkt, ik krijg het niet voor mekaar om in dit jachtige leven mijn hart op God te richten. Je kan in een hele moeilijke situatie zitten en gelijk gaan denken. Hoe ga ik doen? Wat ga ik doen? Dit doen, dat doen, plannen bedenken. Misschien eerst eens stil worden. En in gebed gaan en jezelf afzonderen. In de wetenschap, want een mens kan niet leven van brood alleen. Maar ik ben afhankelijk van het woord dat uit Gods mond uitgaat. Hoeveel christenen zijn er vandaag niet in gevaar? Hoeveel christenen komen niet met gevaar voor eigen leven bijeen in landen waar dat verboden is? Er zijn heel wat gemeentes die zo in gevaar moeten samenkomen en die zeggen, die met elkaar afspreken, voordat we samenkomen, gaan we eerst vasten. De Heere om zijn bescherming vragen. En zo laten zien aan de Heere hoeveel die samenkomst ons waard is. Ze vragen de Heere om zijn bescherming. Zouden wij dat ervoor over hebben, om hier in de kerk te zitten? Om hier naar de kerk te mogen komen? Stel dat dat gevaarlijk zou zijn dat we zeggen, mensen, laten we eerst met elkaar gaan vasten. Laten we de zaterdag het eten en drinken laten staan, want dan kunnen we morgen met zekerheid samenkomen, want de Heere beschermt ons. Zouden we met die vervolgde kerk kunnen mee vasten en bidden? Nogmaals, ik wil niemand die verplichting opleggen. Dat doet de Bijbel ook niet. We leven na de grote verzoendag die in vervulling is gegaan door de Heere Jezus. Er is geen verplichting tot vasten meer. Maar het kan ons wel helpen om mee te leven met broeders en zusters die Gods bescherming zo hard nodig hebben. En ieder moet het maar voor zichzelf bedenken. De laatste gedachte. Vasten is een teken van toewijding aan de Heere. Het eerste voorbeeld dat we daarvan tegenkomen in het Nieuwe Testament van toewijding, vasten als teken van toewijding, dat zien we bij de Heer Jezus zelf. Hij is gedoopt in de Jordaan en hij wordt door de Heilige Geest geleid in de woestijn. En wat doet hij daar in de woestijn, jongens en meisjes? Bidden, ja, dat doet hij. Maar dat staat er niet dat hij gaat bidden. Er staat, hij at niet voor 40 dagen en voor 40 nachten. Waarom dan? De Heer Jezus had geen zonde gedaan zoals David, waarvoor hij vergeving moest vragen. De Heer Jezus was ook niet in gevaar waarvoor hij moest vasten en bidden. Nee, hij ging zich toewijden, want hij had van God een taak gekregen. Hij was zojuist gedoopt in de Jordaan en zijn hemelse vader die heeft toen geroepen, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. De Heere God heeft hem aangewezen als dit is de Zoon van God. Die mijn werk op aarde gaat uitvoeren. Ik geef hem de taak om het evangelie te verkondigen. Het evangelie te volvoeren. Te voltooien. Te volbrengen. Een taak om 3 jaar lang door Galilea en Judea te gaan. Om daar te onderwijzen. Zieken te genezen. Demonen uit te drijven. De taak om uiteindelijk in Jeruzalem te sterven. En nou was het niet zo dat die taak voor Jezus, omdat hij de Zoon van God was, gemakkelijk was. Jezus is God, zeker, maar hij is mens geworden. Hij kreeg te maken met onze zwakte, met ons lijden en met onze moeite. Hij was niet een soort supermens voor wie het allemaal heel gemakkelijk ging. Nee, hij was een mens zoals wij. En hij leefde van alles wat de Vader hem gaf. En daarom moest hij zich eerst toewijden aan zijn Vader. En daarom ging hij vasten. Zelfs de Heer Jezus moest dat leren. Hij moest leren om niet voor zijn natuurlijke verlangens te leven. Hij leerde om zijn honger en zijn dorst opzij te zetten om God te zoeken in het gebed. Hij wist, Gods hulp is voor mijn taak nog veel belangrijker dan eten en drinken. Ik heb Gods zegen nodig. En Jezus zegt het zelfs tegen de duivel die hem verleidt om van die stenen brood te maken. De mens leeft niet van brood alleen. Met andere woorden, soms zet de mens dat brood aan de kant. Om zich bewust te worden. Ik ben afhankelijk van de Heere en hij hoeft maar 1 woord te spreken en ik heb alles wat ik nodig heb. Als je vast, wordt je lichaam zwak. En dat herinnert ons eraan. Dat we niet leven in eigen kracht. Maar door Gods kracht. En zo begon de Heer Jezus zijn bediening met vasten. Zelfs hij had het nodig. Om zich volkomen toe te wijden aan de taak die de Heer hem gaf. Hoeveel te meer hebben wij het dan nodig om ons aan de Heere God toe te wijden? Nogmaals, niet als een wet, maar of als een nieuwe regel. Maar juist als je verlangen naar de Heere weg is. Of als dat verlangen naar de Heere er nooit geweest is. Zou het dan niet een goed idee zijn om een dag te gaan vasten? Om je eten te laten staan? Of om alleen brood en water te eten? Of om je social media een dag uit te laten om het contact met God te zoeken, alle andere contacten kunnen wachten? Je laat er mij aan de Heere zien. Heere, ik wil weer afhankelijk worden van u. Vasten is een teken van toewijding. En dat zie je niet alleen bij de Heer Jezus. Je komt het vaker tegen. Je moet wel goed opletten in het Nieuwe Testament. Want je leest er zomaar overheen. Maar bijvoorbeeld als je in Handelingen 13 leest dat Paulus en Barnabas aangesteld worden om naar de heidenvolken gezonden te worden. Wat lees je dan? En zij vasten en baden. En nadat ze hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hun gaan. Waarom gingen ze vasten? om hun hart op de Heere te richten. En om zich bewust te worden. Wij staan hier voor een onmogelijke taak. Paulus en Barnabas, die moeten de heidenwereld in. Met z'n tweeën. Om het evangelie te verkondigen. En wat kunnen zij bereiken? Niets. In eigen kracht helemaal niets. Tenzij dat de Heere hen met hem meegaat. En door het vasten maken ze zich klein voor God en zeggen ze, Heere, wij willen ons toewijden aan de taak die u ons geeft. En wij zijn volkomen afhankelijk van u. Het slagen van die taak ligt niet in ons, maar bij u. Je komt het nog een keer tegen, het hoofdstuk erna in Handelingen 14. Daar heb je Paulus en Barnabas en die komen in de gemeente van Lystra, van Iconium en van Antiochië. Daar gaan ze ouderlingen aanstellen. En wat lees je dan? Toen ze in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden. Nee, er staat dat zij onder opsteking van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere. Het was in de eerste gemeenten de gewoonte, nogmaals geen gebod, maar een goede gewoonte, om nieuwe ambtsdragers aan te stellen, terwijl de gemeente voor die ambtsdragers ging vasten en bidden. Zo droegen ze hen op. Geeft de Heer je een taak? De eerste christenen gingen vasten. Hun hart richten op hem, van wie ze afhankelijk zijn in al het werk. Maar gemeente, dat is het Bijbelse onderwijs over vasten. En bij vasten gaat het om de kern van het geloof. Bij ons is het helemaal naar de achtergrond geraakt. En misschien hoort u er vanmorgen voor het eerst een preek over. Ik in ieder geval wel. Ik heb daar nog nooit een preek over gehoord. Maar toch gaat het, ondanks dat het voor ons heel ver weg staat, gaat het wel om de kern van het geloof. Namelijk dat je hart op God gericht is. En je doet het om door hem gezien te worden. Niet door de mensen. Het gaat niet om daardoor van, kijk ik vast en hoe godsdienstig ik ben. Dat is wat de schriftgeleerden en de fariseeën ervan hadden gemaakt. Die maakten van vasten een show, een toneelstuk. Net als bij bidden en geven. Ze vasten wel, maar voor de mensen. En wij hebben een ander probleem. Wij vasten niet meer. Hoe veelzeggend is het als we vanmorgen bij onszelf denken, ja, maar kan ik dat eigenlijk nog wel? Ben ik helemaal verleerd? Hoe zou ik dat ooit kunnen volhouden? Het zegt ook iets over ons hart. Gaat alles ons voor de wind? Voelen we de nood niet meer? Kennen we onze schuld niet meer? Hebben we geen taken meer van de Heere gekregen waarin we ons toewijden aan hem? Is ons leven zo gevuld met allerlei andere dingen waar we ons aan toewijden? De Heere geeft ons dat we ons hart steeds weer en steeds meer op hem richten. En is er een geestelijke nood in uw leven? Maakt u zich ergens heel veel zorgen om. Misschien heb je dan wel een reden om te gaan vasten. En dat hoeft niemand te weten en daar hoef je je ook niet naar te kleden. Het gaat er niet om dat je dan extra godsdienstig bent. Het gaat erom dat God je ziet en je nood en je hart dat op hem gericht is. Laat ons hart zo op hem gericht zijn. Want dan word je steeds afhankelijker van hem. En dan ga je het ook zien. De Heere verhoort de gebeden. Hij beloont degene die hem zoeken met heel hun hart. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, als u ons niet hulp en bijstand zou bieden. Als u ons niet zou horen in al onze noden en zorgen. Waar zouden wij zijn? Dan hadden we alle reden om wanhopig te worden. Maar zo bent u niet. U bent de God die in het verborgene ziet, die in het verborgene van ons hart ziet wat daar leeft. En u bent de God die in het verborgene is en die degene die hun harten op u richten zal vergelden, zal verhoren. Dank u, Heere, voor het onderwijs zo, over een vergeten onderwerp onder ons protestanten. En Heere, legt u het maar in ons hart, als daar onderwerpen zijn waar u om gevast en gebeden wil worden. Legt u zelf het verlangen maar in ons hart, om dat te doen. En dat we veel van u te verwachten hebben, dat is een ding wat zeker is. Ja, Heere, we hebben alles van u te verwachten. Onze hulp en onze verwachting is van u alleen. Gaat u zo met ons mee deze dag in. Breng uw gemeente ook morgen of vanavond weer samen. Als we weer mogen gaan luisteren naar het geheim van de opstanding. Wat ons zoveel hoop en bemoediging geeft in het leven hier op aarde. Dat alles vragen we van u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 42 het vijfde vers. Mijn hart wat mij ook mogen treffen zal ik tot de God van mijn leven heffen. Psalm 42 vers 5. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.